Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoeft ons voor te gaan dominee H. Biesma uit Amersfoort. Harry en Wilco van der Velde zijn samen de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 323. De verzen 1, 2 en 8. Uit het liedboek Gezang 323, de verzen 1, 2 en 8. Zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet, psalm 81. De verzen 10, 13 en 15. Psalm 81, de verzen 10, 13 en 15 zingen we na votum en groet. Na de eerste schriftlezing, psalm 106. De verzen 8 en 9 in de nieuwe berijming. Psalm 106, de verzen 8 en 9, in de nieuwe berijming zingen we na de eerste schriftlezing. Na de volgende schriftlezing zingen we uit het liedboek, Gezang 86. De verzen 6, 7 en 8. Uit het liedboek Gezang 86, de verzen 6, 7 en 8 zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging, psalm 97. De verzen 3, 5 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 97, de verzen 3, 5 en 6 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, psalm 48. Vers 4. Psalm 48, vers 4 zingen we na de inzameling van de gaven. En na de geloofsbelijdenis, psalm 135. De verzen 3, 9 en 10 in de nieuwe berijming. Psalm 135, de verzen 3, 9 en 10 in de nieuwe berijming zingen we na de geloofsbelijdenis. En na de zegen, na het uitspreken van de zegen, zingen we van de avondzang vers 7. Na de zegen zingen we van de avondzang vers 7. Dan de schriftlezingen, allereerst uit Exodus, Exodus hoofdstuk 32. De verzen 1 tot en met 8. En de verzen 19 tot en met 24. Dan lezen we ook uit Jesaja, hoofdstuk 44. De verzen 6 tot en met 11a. En ook nog 1 Korinthe hoofdstuk 10. De verzen 1 tot en met 7. Ik zal even herhalen. Exodus hoofdstuk 32, de verzen 1 tot en met 8 en de verzen 19 tot en met 24. Jesaja hoofdstuk 44, de verzen 6 tot en met 11a. En 1 Korinthe hoofdstuk 10. De verzen 1 tot en met 7. De tekst voor de verkondiging is uit Exodus hoofdstuk 32. De verzen 4 tot en met 7. De tekst voor de verkondiging, Exodus hoofdstuk 32. De verzen 4 tot en met 7. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Een goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin zal voorgaan dominee Bisma uit Amersfoort. Ook welkom de gasten in ons midden, luisteraars thuis, jongelui. De kerkraad herinnert u dat volgende week, deelvolente volgende week zondag, hopen we hier de heilige avondmaal te vieren. In de morgendienst als in de middagdienst. Wij zullen deze dienst beginnen door het zingen van het zang 323, de eerste, de tweede en de achtste vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Wij bereiden ook voor deze middagdienst dat wij afhankelijk zijn van de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Namens deze God mag ik u en jullie groeten met genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle vorsten der aarde. Amen. Hoor mij, mijn volk, wil u vermanen, Israël, of u naar mij hoordet. We gaan samen zingen uit Psalm 81, de oude berijming, de versen 10, 13 en 15. Wij bidden samen om de zegen van de Heer en de leiding van zijn geest voor de opening van zijn woord voor ons hier in de kerk en voor kinderen met de zonderschool. We gaan bidden. En zoals het Israël van vroeger het nodig had, Heere God, om telkens maar weer teruggeroepen te worden tot u, de unieke God, zo hebben wij dat ook nodig, want er zijn nogal wat afgoden waar we achteraan lopen, mensen of machten die we dienen, zaken waar we aandacht aan geven, meer dan aan u. Daarom danken wij u dat u ons ook vandaag weer uw woord geeft, dat we eruit mogen leren wie u bent, hoe wij mogen worden door u, hoe we mogen leven voor u. Wij bidden om uw zegen voor ons hier in de kerk en voor de kinderen op de zonderschool. We bidden voor alle die met ons meeluisteren. We bidden ook vanmiddag voor uw kerk wereldwijd, omdat van het opgaan van de zon tot het ondergaan daarvan de naam van u genoemd wordt en geprezen en gesmeekt om uw nabijheid. Laat zo het woord van u wereldwijd krachtig zijn en ga ons niet voorbij met de rijkdom van uw zegen in Jezus Christus. Amen. Voor de kinderen het moment om zo meteen naar de zondagsschool te gaan. Ik wil wel zeggen dat ik het geweldig vind om zoveel kinderen hier omheen te zien. Van zoveel kinderen zie hoe ze meezingen. Geweldig, blijf dat doen en geniet zo meteen op de zondagsschool. Ik wil met u en jullie vanmiddag nadenken over wat de betekenis is van dat wat eigenlijk afschuwelijke verhaal wat we lezen in Exodus 32 over de zonde met het gouden kalf. Vandaar ook een aantal schriftlezingen. En we beginnen met lezing uit Exodus 32, twee stukjes, de versen 1 tot en met 8 en 19 tot en met 24. En laten we daarna zingen uit Psalm 106, de nieuwe berijming, vers 8 en 9. Eerst dus Exodus 32. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron en zei tot hem: "Waaraan? Maak ons goden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, we weten niet wat er van hem geworden is." En Aaron zei tot hen: "Rukt de gouden ringen af, die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze mij." Toen rukte het hele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af, en ze brachten ze aan Aaron. Hij nam ze van hen aan, gaf de vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En ze zeiden: "Dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd." Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit: "Morgen is er een feest voor de Heer." De volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers. En het volk zette zich neer om te eten en te drinken. Daarna stonden ze op om vreugde te bedrijven. En de Heere sprak tot Mozes: "Ga, daal af. Want uw volk dat ge uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven." Dan gaat Mozes de berg af en hij hoort en ziet wat er gebeurt. We lezen dan in vers 19. Zodra hij de legerplaats genaderd was en het kalf in de rijdans zag, ontbrandde de toorn van Mozes. Hij wierp de tafel uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Daarop nam hij het kalf dat ze gemaakt hadden, verbrandde het met vuur en vermaalde het totdat het fijn gestoten was. Vervolgens strooide hij het op het water en gaf dit aan de Israëlieten te drinken. Toen zei Mozes tot de Aaron: wat heeft dit volk u gedaan dat u zulke zware schuld daarover gebracht hebt? Maar de Aaron zei: de toorn van mijn Heer ontbrandde niet. U weet zelf dat dit volk in het boze ligt. Ze zeiden tot mij: maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, we weten niet wat er van hem geworden is. Toen zei ik tot hen: wie heeft goud, rukt het af. Ze gaven het mij en ik wierp het in het vuur en dit kalf kwam eruit. Alsof een kalf hen had bevrijd. Gekker moet je niet maken. Maar toch gebeurt dat. En dat is het ook waarom de profeet Jesaja daar een beetje de draak mee steekt. Maar ook met mensen die zo dwaas doen. En de apostel Paulus waarschuwt ons voor zoiets. We lezen daarom twee stukjes uit Jesaja 44 en uit 1 Korinthe 10. Jesaja 44 vanaf vers 6, 1 Korinthe 10 vanaf vers 1. Na de lezingen zingen we gezang 86 vers 6, 7 en 8. Jesaja 44 vers 6. Zo zegt de Heere, de koning en verlosser van Israël, de Heere der heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste, en buiten mij is er geen God. En wie is als ik? Hij roept het uit en verkondigt het en legt het mij voor. Daar ik toch het overoude volk in het aanzijn riep, en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen. Wees niet verschrikt en vrees niet. Heb ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zet mijn getuige. Is er een God buiten mij? Er is geen God, geen andere God. Ik ken er geen. Zij die beelden vormen zijn al een ijdelheid. Hun dierbare maaksels brengen geen baat. Zij zelfs zijn de getuigen van dat ze niets zien en niets weten, zodat ze beschaamd staan. Wie vormt een god en giet een beeld waarvan die geen baat heeft? Zie, al de aanhangers daarvan zullen beschaamd staan. Tot zover Jesaja, de apostel Paulus in 1 Korinthe 10. Want ik stel de prijs op, broeders, dat u weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want ze dronken uit een geestelijke rots die met hen meeging, en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want ze werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ter voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zette zich neer om te eten en te drinken, en ze stonden op om te dansen. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Thank you. Laten we als antwoord op de verkondiging zingen naar Psalm 97, de nieuwe berijming, de versen 3, 5 en 6. Het is misschien goed om nog even die woorden waar het om gaat uit Exodus 32 te lezen. Halverwege vers 4. Ze zeiden: dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft geleid. Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit: morgen is er een feest voor de Heere. De volgende morgen offerde zij brandoffers en brachten vredeoffers, en het volk zette zich neer om te eten en te drinken. Daarna stonden ze op om vreugde te bedrijven, en de Heere sprak tot Mozes: ga daar af, want uw volk dat ge uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. De laatste maanden hoorde ik nogal eens wat optimistische woorden van sporters. Die zeiden: wij gaan voor goud. Prachtig als dat zou lukken. Men spant zich er ook voor in. Alleen, dat is maar heel tijdelijk. Zulk goud duurt hooguit voor 4 jaar. Dan is het verdoft. Dan kun je er weer opnieuw aan beginnen. Je kunt achter een heleboel zogenaamd goud aanzitten, maar er verkeerd mee uitkomen. Zoals het ook met Israël is gegaan. We moeten even goed in de gaten houden dat dat Bijbelgedeelte over het gouden kalf in feite maar een klein tussenstukje is. Het staat namelijk ingeklemd tussen Exodus 24 tot en met 31 en Exodus 34 tot en met 40. En in die twee stukken gaat het heel uitvoerig over het ontwerp en de bouw van de tabernakel, de tent van de samenkomst, de plek waar de Heere God midden tussen zijn volk wil wonen. Weliswaar onzichtbaar, maar toch heel duidelijk aanwezig. En dat is de plek van offer, van verzoening, van zegen. En dat zou je met recht mogen noemen een plek van goud. Het ware goud dat God bij mensen wil wonen en mensen bij hem. In die ontmoeting met ons, met God, krijg je als mens ongelooflijk veel. Genade, verlossing, verzoening, geluk, toekomst. Je hoeft nooit alleen te zijn. Dat goud van genade is uitermate aan te bevelen. En tegelijkertijd klinkt op de achtergrond daarvan ook van: bederf dat nou niet door ongehoorzaamheid zoals Israël dat overkwam. Dat kan je leven kosten. Want bepaald eerbiedig en voorzichtig is Israël in dit Bijbelgedeelte niet. Nog maar nauwelijks hebben die gouden woorden geklonken van: ik ben de Heere uw God. Of ze gooien die woorden al weg en maken een beeld. Hoe kan dat nou gebeuren? De situatie is duidelijk. Er is bij het volk Israël wat ongerustheid ontstaan. Mozes, hun leider, is al bijna 6 weken weg. Is op een gegeven moment de berg opgegaan, naar God toe. En in die 40 dagen hebben ze niks gehoord, van God niet, van Mozes ook niet. Wat zou er met die man gebeurd zijn? Het kan van alles wezen. Mozes is ook niet de jongste meer. Misschien een hartstilstand bij die steile lange klim. Of is hij in een raveen gevallen. Of vond hij het zo fijn bij God dat hij heel Israël vergat en daarmee bleef. Het vreemde is dat ze zeggen, wij weten niet wat er met Mozes gebeurd is. En niemand gaat erop uit om hem te zoeken. Dat komt, zo zeggen wat uitleggers, dat komt omdat ze heel goed weten dat ze die berg niet mochten aanraken. Ik denk dat Israël dat al lang weer vergeten was. Maar ze zijn ook dat gebod vergeten dat ze geen beelden mochten maken. Wat dan? Ze hebben het misschien een beetje met zichzelf te doen. Je zit daar maar te zitten in die woestijn en je komt geen stap vooruit. En je wilt dan toch ook wel eens een keer naar dat beloofde land. Maar als je geen leider hebt, wat dan? Je zou dat verlatingsangst kunnen noemen. Je weet wat dat betekent. Denk aan een kind op een druk strand. Ineens is het vader en moeder kwijt. Paniek. Of kind komt terug uit school en roept, mama, ik ben er. En geen antwoord. Wat moet je dan? Als iemand die veel voor jou betekend heeft ineens wegvalt, dan val je zelf in een groot gat. Dan voel je je ontredderd, gedesoriënteerd. En dan is het leeg om je heen. En wat moet je dan? Tussen twee haakjes. Dat wat lange wegblijven van Mozes doet me in de verte een beetje denken aan het weggebleven zijn van de Heere Jezus na zijn hemelvaart. Hij zou terugkomen, maar het heeft al lang geduurd. En ja, daar raken mensen ook een beetje in verlegenheid. Zoals Jezus dat vertelt van die huisbaas die zijn personeel opdrachten geeft. Nou ja, de een gaat ermee aan de slag en de ander niet, maar ze weten het niet precies meer. En net zoals die meisjes die in de nacht, tot laat in de nacht, zitten te wachten op de komst van de bruidegom. Wat moet je in zo'n tijd? Het kan betekenen dat dan je leven een beetje leeg is of zinloos geworden. Anders gezegd, Jezus is op reis gegaan. En je weet niet waarheen en wanneer hij terugkomt. Nog wat anders gezegd, God is verdwenen uit Jordert. Ik hoop niet ook uit Dordrecht en omgeving. Maar je merkt het wel dat, zeg maar, met het aanzien van God en het eren van hem ook in onze Nederlandse samenleving Holland achteruit gaat. En dan moet je toch wel wat hebben. Nou, een kind dat vader of moeder kwijt is, kan een keel opzetten, kan huilen. En iemand anders, die zet misschien wat oordoppen erin en zet keiharde muziek aan. En weer een ander gaat de kroeg in en bedrinkt zich. En dat alles is te begrijpen, die verlating, dat alleen zijn. Maar dat alles is ook surrogaat. Het geeft geen echte vulling. Leegte in je leven kan alleen opgevuld worden door de aanwezigheid van God, van zijn geest. Dan hoef je geen angst voor verlating te hebben. Want, dat geldt ook u en jullie, je hebt allemaal het goud van het verbond, genadeverbond, Goud van de belofte. Goud van Jezus die zegt, ik laat je niet los. En hij bidt voor ons. Maar goed, daar denkt Israël helemaal niet aan. En nu Mozes misschien wel voorgoed verdwenen is, dringen ze in hun verlatingsangst en nogal agressief bij Aaron op aan. Maak ons een God. Met andere woorden, geef ons iets tastbaars. Iets zichtbaars. Iets wat voor je uitgaat. Iets wat je de weg wijst. Iets waar je je veilig bij voelt. Iets waarmee je je ook een beetje kunt identificeren. Je moet als zwak of klein mens toch wel een idool hebben. Zoals jongeren misschien een foto van een popster aan de wand hangen. Je idool. Zoals anderen dat misschien hebben met de naam van een voetballer op hun shirt. Alsof er van die ander iets op jou afstraalt. En dat jij daardoor ook een beetje in aanzien stijgt. Maak ons goden van God. Dat zie je dus ook vandaag gebeuren. Het ene idool is nauwelijks bejubeld. Of het moet dan weer plaatsmaken voor een ander. Nou ja. Elk gouden kalf is al heel gauw een oude koe. En we zijn benieuwd wat Aaron daarvan vindt. Nou, die is uit wat ander hout gesneden dan zijn jongere broer Mozes. Mozes is een profeet. Mozes als profeet is de spreekbuis van God. En heeft het kunnen zeggen, zo zegt de Heere. En zoals de Heere dat zegt, en zoals die weggewezen wordt, doe je er goed aan. Moet je gaan. En daar ook niet van afwijken. En je hebt die geweldige woorden gekregen, die woorden van goud. Ik ben de Heere, uw God. En daarom geen afgoden, geen beelden. Doe je dat toch, dan toon je daarmee dat je God niet vertrouwt. En niet met hem op weg durft. Maar Aaron durft die duidelijkheid niet aan. Hooguit probeert hij ze nog een beetje bij te sturen. Bedenkelijk, zegt hij, en je ziet hem in zijn baard krabben. Ja mensen, dat wil je nou wel, zo'n gouden kalf. Maar dat kost je een heleboel geld. Er is heel wat aan golden earrings voor nodig om zo'n beeld blinkend te versieren. Maar die gedachte van Aaron blijkt een misrekening te zijn. Ach, kunt u zelf wel nagaan. Wie God kwijt is en wie zijn angst en zijn onzekerheid kwijt wil raken, heeft daar wel wat voor over. Als het gaat om je eigen ik, jouw gemak, jouw zekerheid of eventueel je verstrooiing, dan zijn de meeste mensen zeer offervaardig. Dan kan Aaron niet meer terug. En als het niet zo'n gruwelijke zonde was, dan zou je moeten lachen om dat slappe excuus dat Aaron later aan Mozes gaat. Nou ja, ik gooide dat goud in het vuur en dat kalf kwam eruit. Kon niks aan doen hoor. Alsof het vanzelf ging. En dan staat daar dat kalf. Qua vorm wellicht overgenomen van de afgodendienst van de Egyptenaren. De verering van de apis stier, stierkalf. Zoals dat meer daar in het oosten voorkwam. En dat is dan een symbool van jonge energie. Van vruchtbaarheid, een kracht. Zoals vandaag de dag zegt, is op en top sexy. En nog van goud ook. Gaat niet iedereen daarvoor? Dansen om een baan, dansen om een topinkomen, of een SUV, of een sexy uiterlijk. Als je maar wat aanzien hebt, wat uitstraling, en je ziet het vandaag de dag hoe langer hoe meer gebeuren, dat, ja, dat het er eigenlijk om gaat van hoe zeg je de dingen. Niet meer wat zeg je, dan weet je het aardig te verpakken en kun je het aardig brengen. En dan is dat opnieuw zo'n bijtende ironie van dit is nou uw God Israël, dit. Dat starre, niks zeggende afgietsel van wat uit je eigen oren komt. God zegt tegen een kalf dat je zelf gemaakt hebt. En Aaron probeert de zaak nog te redden door er een altaar bij te zetten. Heel vreemd, als je dat even op je laat inwerken. Bouwen een altaar voor dat beeld en te zeggen, morgen een feest voor de Heere. En als er nou net één ding geweest was wat de Heere verboden had, dan was het dat wel. Probeer er nog wat goed van te maken. Maar dat lukt ook niet. Maar feesten willen ze wel. Verzet je daar in die saaie woestijn. Dat is wel aardig ook. God om wie je heen kunt dansen. God bij wie alles er tussendoor kan. Een God die je alle vrijheid gunt. Festival. En Bijbelvertalers zijn in de regel heel nette mensen. Maar laat ik maar even zeggen zoals het er werkelijk staat. Een festival van suipen en seksuele uitspattingen. Dan heb je het toch prachtig van elkaar dan? Ja. Maar dat is dan ook nou net de gigantische waardeverschuiving die daar optreedt. Het lijkt allemaal religieus. Maar het is niks anders dan zelfcultus. En God vertelt niet meer wie hij is en wie jij bent en hoe die twee bij elkaar komen en hoe dat dan gezegend kan zijn. Nee, jij hebt een idee, een beeld van hoe God is en hoe jij je leven zult inrichten. Jaren later heeft Stefanus, je leest dat in Handelingen 7, dit geduid als aanbidding en verheerlijking van eigen werk en eigen gevoelens. Simpelweg gezegd, zelfbevrediging onder een godsdienstig jasje. De vraag is of dat nou heel vreemd is voor ons. En intussen, maar even weer vooruitlopen, slaat dat om in een enorme schande als Mozes dat kalf verbrandt en verpulverd. Dat is weer zo'n stukje ironie. Want hun eerst zo vereerde en toen vermalen God wordt hun door de strot geduwd om tenslotte de resten daarvan te deponeren waar het thuis hoort, in de latrine. Oftewel, een goddeloos mens, en dan ga ik misschien heel kort door de bocht, ik meen het wel, een goddeloos mens, iemand die voor zichzelf leeft en aan God voorbij gaat, wordt uiteindelijk teruggeworpen op zijn eigen wanproducten en daarmee gestraft. Wat zo lekker lijkt voor jezelf, keert zich tegen je. Want de ware God is er ook nog. En bij dat feesten onder de berg horen we woorden van God daarboven op die berg. En die zijn niet mis. Ze hebben zich, zo zegt de Heere, misdragen. Zo erg dat ze daarmee hun bijzondere positie als volk van God verspeeld hebben. En de heilige van Israël is zo in zijn naam en eer aangetast dat hij ze wil uitroeien. Dat is eigenlijk best te begrijpen. Ik kan me indenken, wanneer het gebeurt, wanneer je het ziet dat jouw partner voor je eigen ogen, willens en wetens, zich afgeeft met een ander, dat je dan zegt, dat is einde relatie. Einde van de relatie van God met mensen. Dan betekent dat ook dat daarmee het goud van genade verpulverd is. Dan komt er geen tabernakel. Dan komt er van het wonen van God tussen de mensen niks terecht. En dat is nou precies het moment en het punt waarop Mozes in de bres springt. En dan zegt, met eerbied gezegd, Heere God, dat kunt u niet maken. Het is uw volk. Uw naam is er aan verbonden. U hebt er een reputatie mee gemaakt. U hebt ze gered. Door de zee geleid. Door de woestijn. Dan kunt u ze nou toch niet loslaten? Ook al hebben ze u verlaten. Heere, laat uw terechte toorn varen. God, denk aan uzelf, aan uw naam, aan uw plan tot verlossing, aan uw verbond. Tegen alle zonde en goddeloosheid in staat het woord, het goud van de genade. Nee, dat is geen kleineren van het aangerichte kwaad. Laat ik het maar weer zo zeggen. Wat blijft er tenslotte van een zondig mens over? Hoe kun je met al je verkeerdheden, al je eigenzinnigheden, hoe kun je nog bestaan, nog toekomst hebben? Dan heb je niks in jezelf. Heer, waar dan heen? En dan kan het niet anders of ik denk bij die vurig pleitende Mozes aan de betere middelaar van het nieuwe verbond, aan de Heer Jezus. Hoe Jezus zich heeft ingezet, zichzelf heeft weggecijferd voor goddeloze, eigenwijze, schuldige, verloren mensen. Alles wat wij misdeden of wat wij nalieten, al onze afdwalingen en schuld, heeft hij op zijn rekening laten schrijven. En voldaan. En ik hoor het, ik hoop u en jullie ook, Jezus vandaag zeggen, ik heb mij laten uitroeien om jou te redden. En nog pleit hij voor ons bij zijn vader. Nou, dat is goud. Onbetaalbaar. Ook onvergankelijk. Geweldig. Niet het goud van wat er blinkt. Maar het goud van het hout. Van het kruis. Daar ligt alle heil en vastheid. Daar vind je alle evenwicht, alle kracht voor een leven, alle moed voor een leven zonder angst voor verlating. En daardoor ligt ook de zekerheid en de belofte van een stralende toekomst. Dat wordt ons ook vandaag aangeboden, jong en oud, en dat hebben we nodig. Want we kunnen zo makkelijk afwijken of een verkeerde voorstelling van God hebben. Hebben we wat zeker nodig in die tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Dat kan lang duren. En soms kan het lijken alsof God ver weg is en niet meer terugkomt. En de verleiding om het bij jezelf te zoeken of bij machten te zoeken is ontzettend groot. Maar probeer dan vooral het beeld van de Heer Jezus voor ogen te houden. hoor zijn stem die zegt, ik zal je niet in de steek laten en ik kom terug. Toch zullen God en mensen bij elkaar zijn. Dat goud van de belofte devalueert nooit. Om het alles maar samen te vatten, voor welk goud gaat u, ga jij? Voor dat van de zelfcultus of voor de genade en de belofte? En bedenk goed, God wil u en jou niet kwijt. Amen. Wij willen danken en bidden. Bidden voor het werk hier binnen de gemeente. Het werk ook voor zondagsschool. En het feit dat altijd een fijn is als daar medewerkers voor worden gevonden. Ook voor de verspreiding van het blad Glossy meer in ons land. Bidden voor mensen in het buitenland, de familie Fransane in Gambia. Werk van de kerk ook naar buiten. Bidden om een heel sterke beleving van goud van Gods genade voor ons allemaal. Wij willen God aanroepen. Machtige, trouwe God. Wat geweldig dat u toch nog zo geduldig bent. Want wij hebben ook die afgoden, die idolen waar we achteraan lopen. Machten of mensen die we aanbidden. En dat we aan u voorbij gaan, daarmee u beledigen. En dat u ons dan niet wegslingert, maar opnieuw komt met woord van uw genade. We danken u daarvoor. We bidden, help ons om op de weg van u te gaan. En daarin ook de zegen van uw nabijheid, uw wonen bij mensen te mogen ervaren. We bidden voor ons gemeente zijn ook, voor alles wat dan gedaan wordt in afwachting van de komst van dominee Vogel. We bidden voor het werk naar buiten, het werk dat gericht is op kinderen, kinderen van zondagsschool, misschien ook nog dat andere kinderen daarbij kunnen komen en om mensen die leiding geven aan het werk, om ook door hun meedoen bemoedigd te worden en zo dat dat werk ook goed kan doorgaan binnen het voor. Het werk in het buitenland, in Gambia, voor de familie van Sane. We bidden voor het werk van de evangelisatie. Ook als deze week in ons land zoveel bladen worden verspreid. Met een uitnodiging om erin te lezen. Maar om daarin ook te ontdekken wie u bent. En zegent u het werk dat ook daarmee gedaan wordt. Het werk dichtbij, het werk verder weg, het werk van zending en van het werk in de relatie met de kerk in Israël. Heere God, wij danken u dat er zoveel goeds van u wordt gegeven, zoveel goeds ook mag worden doorgegeven, omdat we ten diepste met z'n allen onder de indruk zijn dat u zo bent, God van goud. Amen. Na de inzameling van gaven zingen we Psalm 48, de oude berijming, vers 4. En beleiden ons geloof en willen we daarna zingen Psalm 135, de nieuwe berijming, vers 3, 9 en 10. weten ons verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen en geven daar ook uiting aan met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood. En op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Ontvangt u en jullie de zegen van de Heere en laten we die samen zingend beamen met het laatste vers uit de avondzang. O Vader, dat u liefde ons blijkt, opdat we niet voor allerlei beelden buigen, maar beeld van de Heere Jezus vertonen. Ontvangt u de zegen van de Heere. Heere, zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Thank you.